Allereerst nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, op maandagavond. Zuster Grotenboer van Wezel aan de Stoofhoek en zuster J. van de Slik aan de A.J. de Graafstraat. Op dinsdagavond familie J. van Eck. En dan op donderdagavond bij de familie van Wezel te Bruinisse. En bij de familie H.T. Post te Oude Tongen. En ook op donderdagavond bij zuster van Prooien van der Slik aan de Ringstraat en haar gezin. En de familie F.B. Koten aan de Hyacinthestraat. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen nu eerst zingen uit de berijming van de 10 geboden des Heren, daarvan het eerste, het derde en het negende vers.
Thank you.
Wij willen u belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting zingen we uit Psalm 96 het 6e vers: aanbid hem, nederig, al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Daarna lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing is deze avond uit het boek Deuteronomium, 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 24. We noemen nu Deuteronomium 4, de versen 1 tot en met 24, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 96, het 6e vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deuteronomium 4. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leren te doen, opdat gij leeft en henen inkomt en erft het land dat de Heere, uw vaderen God, u geeft. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden van de Heere, uw God, die ik u gebiede. Uw ogen hebben gezien wat God om Baal-Peor gedaan heeft. Want alle man die Baal-Peor navolgde, die heeft de Heere, uw God, uit het midden van u verdaan. Gij daarentegen die de Heere, uw God, aanhing, gij zijt heden allen levende, ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft. Opdat gij al zo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze. Want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken. Die al deze inzettingen horen zullen en zeggen. Dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen? En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze ganse wet is die ik heden voor uw aangezicht geef? Alleenlijk wacht u en bewaart uw ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben, en dat zij niet van uw hart wijken al de dagen uws levens, En gij zult ze aan uw kinderen en uw kindskinderen bekendmaken. Ten dagen als gij voor het aangezicht des Heeren uw Gods aan Horeb stond. Als de Heere tot mij zeide, vergader mij dit volk en ik zal hun mijn woorden doen horen. Die zij zullen leren om mij te vrezen al de dagen die ze op de aardbodem zullen leven. En zij zullen ze hun kinderen leren. En gij lieden naderde en stond beneden die berg. Die berg nu brandde van vuur tot aan het midden des hemels. Er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heere tot u uit het midden van het vuur. Gij hoorde de stem der woorden, maar gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u gebood te doen de 10 woorden, en schreef ze op 2 stenen tafelen. Ook gebood mij de Heere terzelfder tijd, dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat gij die deed in dat land naar het welk gij doortrekt om dat te erven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dagen als de Heere op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak. Opdat gij u niet verderft en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enige gevleugelde vogel die door de hemel vliegt, de gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt, de gedaante van enige vis die in het water is onder de aarde. Dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren des hemels, ganse Heer, en wordt aangedreven dat gij u voor die buigt en hen dient, de welke de Heere uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar u lieden heeft de Heere aangenomen en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het de deze dagen is. Ook vertoornde zich de Heere over mij om uw lieder woorden. En hij zwoer dat ik over de Jordaan niet zou gaan en dat ik niet zou komen in dat goede land dat de Heere uw God u ter erfenis geven zal. Want ik zal in dit land sterven. Ik zal over de Jordaan niet gaan. Maar gij zult erover gaan en datzelfde goede land erven. Wacht u dat gij het verbond des Heeren uw Gods, het welk hij met u gemaakt heeft, niet vergeet. Dat gij u een gesneden beeld zoudt maken, de gelijkenis van iets dat de Heere uw God u verboden heeft. Want de Heere uw God is een verterend vuur, een ijverig God. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond een begin maken met de behandeling van het tweede gebod vanuit onze catechismus. En de tekst voor de prediking vindt u in het 12e vers van Deuteronomium 4. Deuteronomium 4, het 12e vers. Zo sprak de Heere tot u uit het midden van het vuur. Gij hoorde de stem der woorden, maar gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem. En we lezen wat onze catechismus bij de uitleg van het tweede gebod zegt in zondag 35, de vragen en antwoorden 96 tot en met 98. Vraag 96 luidt dan: wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97: mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. Vraag 98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen tot u. U van wie we gelezen hebben in dit gedeelte van de schriften, dat gij een verterende gloed zijt. En dat het volk toen u in die gloed van vuur kwam op de berg Sinaï, u niet kon zien, maar uw stem hoorde. En al zien wij de vuurgloed vandaag niet met onze ogen, uw stem doet ge nog steeds aan ons horen. Want gij spreekt in het woord wat u hebt laten vastleggen en wat mensen onder de bijzondere leiding van uw geest hebben geschreven. Daarin doet gij uw heilstem aan ons horen. En zo mogen wij vanavond ook rondom uw woord bijeen zijn. We zien geen gestalte en geen gedaante. We mogen ons zelfs geen beelden maken, maar we horen de stem. Heren, dat dat eenvoudige ons vanavond heel erg duidelijk mag worden. En dat ook het feit dat u zich openbaart in het woord en in het spreken op ons hart gebonden mag worden vanavond. Want u weet het, Heren, het hart van ons mensenkinderen, zondige mensenkinderen, is altijd weer geneigd om onszelf tevreden te stellen met een beeld. Of het nu is met een gegraveerd beeld, een gesneden beeld, of een gedachtenspinsel, of een eigen opvatting. Heren, bewaar ons daarvoor. En reinig ons van al onze verkeerde gedachten en beelden die wij koesteren. Ja, wil u door uw woord en geest vanavond in ons leven een beeldenstorm houden, opdat alle beelden die verkeerd zijn worden afgebroken en weggebannen uit ons leven. En opdat alleen de stem overblijft. De stem van de levende God die roept. Die nodigt, waarin de enige weg om behouden te worden ons op het hart wordt gebonden. En zou u zo, Heere, ons de woorden des levens vanavond bekend willen maken. We bidden dat voor elkaar in deze dienst, voor ons allen zoals we hier in de kerk bijeen zijn. We denken daarbij ook aan allen die voor de kerktelefoon luisteren en zo met ons verbonden zijn. We bidden, Heere, schenk gij ons uw zegen. En dan vragen we, wil u zelf met uw woord en geest mensen die u niet kennen te sterk worden? Wil u hen die onverschillig zijn, of die het vol kunnen houden zich tegen u te verzetten, of die in een dodelijke lijdelijkheid leven en het bij hun onbekeerlijkheid, de gebroken bakken van hun onbekeerlijkheid, kunnen vinden? Of mensen die wat steunen op eigen gedachten en wat godsdienstige ontroeringen die ze zelf hebben opgewekt, maar die niet uit u zijn? Heere, wil u hen te sterk worden en alles wat het werk van uw genade in de weg staat maar wegnemen, de hardheid van de harten verbreken, de verkeerde opvattingen wegstormen. En wil u het hart openen, opdat wij gaan verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Waai daartoe met de krachtige werking van uw geest in ons leven, opdat we ontdekt worden aan onze dwaasheden, aan onze verkeerde beelden en opvattingen, opdat we ontdekt worden aan onze zonde en aan onze schuld, opdat we arme zondaren voor u worden. En Heere, wanneer wij met de geestelijke dingen worstelen, misschien al geruime tijd bezet zijn met de nood van onze ziel, het voor niemand willen weten, en soms zo diep in de twijfels kunnen zitten, omdat het allemaal weer zo lijkt op te drogen en weg lijkt te gaan, en ons van binnen gezegd wordt, zie je wel dat het niet echt is. En we kunnen maar geen weg vinden en geen opening zien. Heere, wil u vanavond vanuit uw woord laten zien dat er ook wanneer er oprechte begeerte zijn en verslagenheid van het hart is, toch nog zoveel verkeerde beelden en verkeerde gedachten kunnen overblijven. En wil u dan laten zien dat er nu bij ons en in ons nooit iets goeds te ontdekken valt. Maar wil u de ogen richten van onze gevoelens en van onze gedachten en van onze opvattingen op u. Wil ruimte maken voor uzelf. En wil vanuit uw woord onderwijs geven. Heere, wil dan worstelende en zoekende mensen zo onderwijzen dat ze alles wat niet deugt, alle ondeugdelijke beelden en gronden waarop ze kunnen bouwen, wil u dat wegnemen. En wil u ze als verloren zondaren laten zien. Dat het nu van hun kant onmogelijk is. Maar dat het mogelijk is bij u. Voor de grootste zondaar. Voor zondaren die zichzelf in geen gestalte kunnen wringen. Die zich nergens op kunnen beroemen. Die alleen maar kunnen zeggen, Heere, schuldig tegen al uw geboden. Heere, op zulkes wilt ge toch neerzien, want uw woord zegt het. Op deze zal ik zien, op de armen en op de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Heere, wil ook in dat licht denken aan al uw kinderen. We worden vanavond heel indringend bepaald bij de verkeerde beelden van God en van Christus en van de weg der zaligheid die wij geboetseerd en die wij gekneed hebben. Heere, breek die weg ook uit het leven van uw kinderen. Want dat kan de geestelijke ontwikkeling en de geestelijke groei in de weg staan. Dat kan het doorbreken van het licht van uw genade zelfs in de weg staan. Heere, wil u dan vanavond uw volk daar ook dieper aan ontdekken. Opdat ze afscheid leren nemen met droefheid. Leren haten en vluchten voor dat wat niet uit u is. En wil u geven dat gij die het in het bijzonder in dit gebod zegt. Dat gij een ijverig God zijt. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Wil gij de boodschap van dit gebod. Aan het hart van uw volk heiligen. En dat de beden die we samen aan het begin van deze dienst zongen. Ook in hun hart mag leven, gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. We bidden u, Heere, wil u zo het woord gebruiken. O, wil geven dat we vanavond de stem mogen horen. De heilstem van u. Want we zoeken, ach, u weet hoe dat leeft in ons hart. Vanavond geen beeld, maar we zoeken naar de stem. Naar de sprekende God die gij toch zijt. Heere, spreek dan door middel van een zwak, zondig, nietig mensenkind. En laat het ervaren mogen worden dat gij toch door de woorden van mensen heen uw stem verheft. En waar gij spreekt, daar moeten wij zwijgen, laat af en weet dat ik God ben. Daar zult ge spreken in uw gerechtigheid. maar ook in uw oneindige, onuitputtelijke, onnaspeurlijke genade. Heere, zegen ons en onze kinderen. Het is zo dat wij vanmorgen stilstonden bij de grote verantwoordelijkheden die wij als ouders ten opzichte van onze kinderen op het hoog bevel van uw mond hebben. We worden daar ook vanavond aan herinnerd op een gans andere wijze, maar toch ook niet minder duidelijk. En we bidden van u, Heere, geef dat ook dat element van het onderwijs van dit heilig gebod op onze harten gebonden wordt. En wil u vermanend, onderwijzend en vertroostend spreken. Ja, richt onze harten op u, de eeuwige God, die troont en woont boven de hemel der hemelen. En die toch op mensenkinderen neerziet. En die uw barmhartigheid wilt betonen aan duizenden dergenen die u lief hebben, tot in verre geslachten. Heere, ontferm u over ons. Denk aan onze kerken. Heere, we smeken u. Wil u in het midden van onze kerken wonen en werken met uw Heilige Geest? Wil u zijn met alle hoogleraren, de wetenschappelijke staf in Apeldoorn, de studenten? Wees met de kandidaten van wie er verscheidenen zijn die op dit ogenblik beroepen krijgen. Wees u ook met hen die geen beroep ontvangen. Wil u allen welke weg u ook gaat leiden door uw geest en door uw woord. Breid uw koninkrijk boven alles ook onder ons uit, Heere. En bewaar ons voor de dwaalwegen van ons hart en voor de beelden van de theologie. En voor eigen wegen waarin we u zoeken te aanbidden en over u de heilige God zouden nadenken. Geef dat wij allen mogen leven, mogen mediteren, mogen preken in overeenstemming met wat de stem van u gezegd heeft. En bewaar ons voor al de vleeselijke beelden, de gouden kalveren, die menselijke gedachten kunnen maken. Heere, bewaar onze kerken, onze predikanten, onze hoogleraren en allen die u geroepen hebt in het midden van ons volk, bij de eenvoud van de schriften, en bedien ze door uw geest. En wat er niet goed is in uw heilige ogen, o Heere, geef de geest der genade en de geest der bekering. Wil u kerkelijk Nederland zegenen, te midden van alle verbrokkeling en verbrokenheid, waar zoveel kerken zich vormen en de breuken lijken te repeteren, telkens weer opnieuw, waar zoveel gereformeerde beeldendienst bedreven wordt voor uw heilige ogen. Want Heere, die gebrokenheid, het is onze schuld, het is de makelij van ons mensen. O Heere, vergeef. En wil u eenheid brengen, ware eenheid. Eenheid vanuit u, in de waarheid. En gefundeerd op het ene offer. Heere, ontferm u over ons allen. We dragen elkaar aan u op. Heel in het bijzonder mogen we toch ook vanavond uw naam dankzeggen. Dat het deze dagen feit herdacht mag worden dat onze zondagsschool Obadja 60 jaar mocht bestaan. We hebben daar vanmiddag en ook gisteren aandacht aan mogen geven. Maar we mogen toch ook in de openlijke eredienst uw naam daarvoor erkennen. En van u vragen, Heere, of u wilt geven dat onze gemeente en ook de zondagsschool nog vele jaren door u bewaard en gezegend mag worden. En geef dan, Heere, dat het onderwijs wat daar in alle eenvoud gegeven wordt, week aan week gezegend mag worden voor hen die dat onderwijs geven. Persoonlijk, maar ook voor onze kinderen. En zou u ook bij al dat onderwijs ons willen bewaren voor beeldendienst. Dat de zuiverheid van het woord ook in die eenvoudige vertellingen mag doorklinken. Zou u ons ook willen bewaren vanavond in de prediking, dat grote instrument voor alles wat tegen uw woord ingaat. En zegen ons van boven het eeuwig verzoendeksel, vanaf de genadetroon, vanaf het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, dat smeken we, niet uit verdiensten, maar alleen om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 106, versen 4, 11 en 24. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 138 het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Psalm 138 het eerste vers. Geliefde gemeente, er zijn vandaag nogal wat mensen die zeggen dat het niet belangrijk is hoe we God dienen, als we hem maar dienen. De manier waarop, dat is eigenlijk een zaak van ondergeschikte betekenis. En dan wijst men nogal eens een keer op allerlei verschillende kerken en kerkelijke tradities. En dan zeggen ze, kijk, er zijn natuurlijk zoveel kerken en zoveel kerkelijke tradities waar onderling nogal wat verschil tussen is. Maar die verschillen zijn toch eigenlijk niet van zo'n grote betekenis. Want uiteindelijk dienen al die mensen allemaal toch dezelfde God. Ze dienen geen afgoden. Het gaat om de ene God en om de ene Heere Jezus Christus. En soms wordt dat dan nog wat uitgebreid. Dan wordt er gezegd, wel, er zijn natuurlijk ook nog een heleboel mensen die nooit naar de kerk gaan. In de westerse landen dan met name. Maar als je dan met hen praat, dan blijkt toch dat ze best goede christenen kunnen zijn. Je komt mensen wel tegen die zeggen, ja, naar de kerk gaan, dat doe ik eigenlijk niet, maar ik ben wel christelijk. En ik probeer ook goed christelijk te leven. En als je dat allemaal zo samenvat, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat het eigenlijk maar niet zo belangrijk is hoe we uiterlijk vormgeven aan de dienst des Heren. Dat is allemaal verder van minder betekenis. Want uiteindelijk dienen alle mensen toch die ene God. Dat is een ontzaglijke verzoeking die er in onze tijd heel nadrukkelijk is. Altijd geweest uiteraard. Maar die in onze tijd heel sprekend is op allerlei manieren. Het is daarom ook een verzoeking omdat de Bijbel heel nadrukkelijk zegt dat het beslist niet onbelangrijk is hoe we de Here dienen. Want de Here heeft in zijn woord nadrukkelijk laten optekenen dat hij in alle dingen gediend wil worden naar zijn woord. En in zijn woord staat heel duidelijk hoe hij aanbeden, geëerd, gediend en gevreesd wil worden. Dat laat de Heere niet aan het goeddunken of aan de inbeeldingen van ons eigen hart over. Maar daar heeft de Heere in zijn woord heel duidelijke voorschriften voor gegeven. En dat voorschrift zou u samen kunnen vatten met de woorden van het tweede gebod. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Want in dat tweede gebod waarschuwt de Heere ertegen dat we hem, de ene ware God, zouden dienen op onze eigen manier, op manieren die tegen zijn woord indruisen. Hij waarschuwt tegen alle eigenwillige godsdienstigheid. En zo willen we vanavond voor het eerst, want we hopen zeker nog eenmaal, misschien zelfs tweemaal, over dit tweede gebod te spreken. Voor het eerst dus nadenken over het tweede gebod. Het gebod tegen de eigenwillige godsdienst. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. Wat het wezen van eigenwillige godsdienst is. En in de tweede plaats, waarom er zo tegen gewaarschuwd wordt. Het gebod tegen de eigenwillige godsdienst. In de eerste plaats wat eigenwillige godsdienst is. En in de tweede plaats waarom er zo tegen gewaarschuwd wordt. Zo op het eerste gezicht lijken de eerste twee geboden heel dicht bij elkaar te staan. Ook wat de inhoud betreft. Het eerste gebod zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En het tweede zegt, gij zult u geen gesneden beeld maken. Sommige mensen zeggen dan ook, dat is precies hetzelfde. En dat is ook een van de redenen waarom men bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke Kerk deze twee geboden samengevoegd heeft tot één gebod. Trouwens niet alleen in de Roomse kerk, maar ook in de Lutherse kerk is dat gebruikelijk om wat wij het eerste en het tweede gebod noemen, om dat samen te voegen tot het eerste gebod en om dan toch aan de tien te komen, splitst men het laatste gebod, het tiende gebod, op in twee. Nou, we zullen nog zien wanneer we, zo God het geeft, aan het tiende gebod toekomen, hoe onnatuurlijk dat is en hoe dat indruist tegen alles wat de schrift ons voorhoudt. En daarom is er geen enkele reden om het eerste en tweede gebod in elkaar te laten opgaan. Bovendien, ook al lijken ze erg op elkaar, er is een heel duidelijk verschil. Want in het eerste gebod gaat het wel degelijk om iets anders dan in het tweede. In het eerste gebod gaat het erom dat alle afgoden worden afgewezen. Dus we mogen geen goden hebben naast de ene ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. En in het tweede gebod gaat het erom hoe die ene ware God gediend wil worden. Die God mag niet gediend worden bijvoorbeeld door gesneden beelden van hem te maken. En zo ziet u dat dat tweede gebod veel breder is dan alleen maar het gesneden beeld. Dat staat wel nadrukkelijk voorop, maar het gaat erom dat dit gebod aangeeft hoe God gediend en aanbeden wil worden. Zo legt onze catechismus het ook uit. Want u leest heel erg duidelijk dat wij God in generlei wijze afbeelden en daar ligt de nadruk op geen enkele andere wijze vereren dan hij in zijn woord geopenbaard heeft. Maar goed, al is het dan zo dat dat gesneden beeld een belangrijk aspect is en dat het gebod dus breder is. Het gaat over de hele dienst van God en over het hele aanbidden en eren van God. Toch moeten we over dat gesneden beeld nog wel wat duidelijkheid hebben. Wat wordt daarmee bedoeld? Een gesneden beeld. Wel, het woord gesneden dat heeft te maken hier met beeldhouwen. Meestal waren de beelden in het oude Israël van hout, soms met goud en zilver overtrokken. Maar doorgaans was het beeld eenvoudig van hout. En om zo'n beeld te krijgen moest je in dat hout snijden. Houtsnijwerk, beeldhouwwerk. En zo is men gekomen aan die uitdrukking een gesneden beeld. Wij zouden misschien het zo kunnen zeggen: een beeld wat door mensen gemaakt is. Hout dat bewerkt is, of steen die bewerkt is, of edele metalen die gegoten en gesmolten en gegoten zijn. Dat wordt bedoeld met een gesneden beeld. En u weet ook dat er in de dagen waarin het Oude Testament geschreven werd, allerlei volken waren die gesneden beelden kenden. Gegoten beelden of beelden van houtsnijwerk. Een van de landen waar ontzaggelijk veel afgodsbeelden nog bewaard zijn, u kunt ze vinden in de verschillende musea, is het Egypte waar Israël uit bevrijd werd toen de Heere hen uit het slavenhuis verloste. En in Egypte beelde men de goden af, soms met dierengestalte, of soms met een mensengestalte met een dierenkop. Zo was een van de belangrijkste goden in Egypte, de god Apis, die werd afgebeeld als een stierkalf. Je had de god Ureus, die werd afgebeeld als een slang. En ik zou nog wel een poosje door kunnen gaan om die verschillende Egyptische godenbeelden, de wijze waarop de Egyptenaren hun goden afbeelden, om dat nog wat uit te werken, maar genoeg hierover. In elk geval is het duidelijk dat die godenbeelden in rijke mate voorhanden waren in het Oude Oosten. En dat het afbeelden van goden onder de gedaante van dieren heel gebruikelijk was, met name in Egypte. Kijk, en dat mag Israël nu niet doen. Zij mogen hun God, want daar gaat het over in het tweede gebod, hun God niet afbeelden. Dat ze geen afgodsbeelden mogen maken, dat was in het eerste gebod al gezegd. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dus ook geen afgodsbeelden. Maar nu wordt in het tweede gebod gezegd: gij zult van mij, Jehovah, Yahweh, de eeuwige God van eed en verbond, geen beeltenis maken. En Israël is voortdurend in de verleiding geweest om dat toch te doen. Twee heel bekende geschiedenissen uit de Bijbel geven dat aan, dat Israël een beeld wilde maken van zijn God. De eerste geschiedenis is bij de berg Horeb, als Mozes op de berg gegaan is om met de Heere te spreken en de wet van de Heere te ontvangen, dan duurt het allemaal zo lang, u weet dat. En op een gegeven moment komt het volk eigenlijk wat in opstand en zeggen ze, wij willen, nu Mozes zo lang wegblijft, dat er een beeld gemaakt wordt. En Aaron, Mozes' broer, de priester, sput het eerst wat tegen. Maar uiteindelijk laat hij de mensen hun gouden en zilveren sieraden brengen en smelt hij uit die gouden sieraden een gouden kalf. En u moet u goed vasthouden, dat gouden kalf was geen afgodsbeeld. Dat gouden kalf was een afbeelding, Israël bedoelde die althans als een afbeelding van de God die op de berg onder het geluid van de bliksemen en de donderslagen verschenen was. Van de Heer. En straks als het beeld klaar is, dan zegt Aaron ook, dit is uw God Israël, die u uit Egypte heeft uitgevoerd. Het is wat jammer dat dat in onze Statenbijbel iets is verloren gegaan. Dit zijn uw goden, staat er. Maar de bedoeling is heel duidelijk. Dit is uw God. De Engelse oude Bijbelvertaling heeft dat wel. Dit is uw God. Het kalf. Een beeld van de grote en eeuwige God. En u weet hoe ontzaglijk vertorend Mozes was toen hij het volk zag dansen om dat gouden kalf. De God die zich niet had vertoond op de berg. Alleen zijn stem was te horen geweest. Die hadden ze afgebeeld als was het een god uit Egypte. Want in Egypte hadden ze ook die beelden gezien van gouden stierkalveren. Nu dan moest Israëls god ook maar zo worden afgebeeld. En Mozes slingert de twee stenen tafelen stuk. Teken dat het verbond verbroken is. Want dat bedoelde Mozes met het verbreken van die twee stenen tafelen. En u weet ook hoe vertorend de Heere was. Want velen die de leiding hadden bij dat maken van het gouden kalf. Ze werden door de Heere gedood. En er is nog een geschiedenis. Waarin Israël probeert gouden beelden, gesneden beelden van de Heere te maken. En dat is aan het begin van dat tienstammenrijk, weet u wel, na de regering van koning Salomo, de grote wijze Salomo, valt het rijk van Israël in twee stukken. Het kleine Juda rondom Jeruzalem en het veel grotere tienstammenrijk. En de koning van dat tienstammenrijk, dat is Jerobeam. Omdat er later nog een Jerobeam geweest is, noemen we meestal Jerobeam de eerste of Jerobeam de zoon van Nebat. Nou, en die Jerobeam die zag nadat hij enige tijd geregeerd had, dat in de tijd van de grote feesten, Pascha en Wekenfeest en de grote verzoendag, dan gingen heel veel mensen uit dat noordelijke rijk, die gingen de grens over naar het zuiden, naar Jeruzalem, om daar in de tempel van de Heere offers te brengen en te aanbidden. En soms bleven die mensen dan in het zuidelijke rijk wonen. En dat stond deze koning Jerobeam natuurlijk niet aan. En daarom moest hij voor vervangende heiligdommen zorgen. En in het noorden en in het zuiden van zijn tienstammenrijk, in Dan en in Bethel, maakte hij een heiligdom. En wat bouwde hij? Wat maakte hij in die heiligdommen? Wel, u weet het, een gouden kalf. Dat was geen afgod. Dat was een zichtbaar beeld van de God van Israël. En toen in Bethel en in Dan die heiligdommen werden ingewijd met die gouden kalveren, toen zei Jerobeam precies hetzelfde wat Aaron bij het gouden kalf in de woestijn gezegd had. Dit is uw God die u uit Egypte heeft uitgevoerd. En u weet hoe ontzaglijk zwaar deze zonde aan het tienstammenrijk is aangerekend. Want Jerobeam kreeg een profeet die hem in de naam van de Heere waarschuwde en het oordeel aanzei. En bovendien, misschien leest u op het ogenblik met uw gezin aan tafel wel de boeken van de koningen. Of de boeken van de kronieken, dan vindt u daarin herhaaldelijk dat een bepaalde koning zijn heerschappij beschreven wordt. En dat er dan gezegd wordt, en hij deed Israël wandelen in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Dat is deze zonde. De zonde van de gouden kalveren. Van het beelden maken van God, waar God dat uitdrukkelijk verboden had. En dan ziet u dat hier heel nadrukkelijk, juist in de tijd van de koningen, door de Bijbelschrijvers, door de profeten op gewezen wordt als iets waar de Heere van gruwt. Want de zonde tegen het tweede gebod, dat men op eigenwillige manier God gaat vereren en zonder naar de Heere en naar zijn woord te vragen afbeeldingen gaat maken en zelf de liturgie gaat inrichten zonder dat er vanuit het woord duidelijke lijnen gevolgd worden. Daar gruwt de Heere van. En de Heere zegt daarvan, daar is de afdwaling van Israël in de koningentijd begonnen. Bij Jerobeam, de zoon van Nebat. Jerobeam kwam met de kalverendienst. Zonde tegen het tweede gebod. En een paar generaties later kwam Agab en Izebel met de Baaldienst. Zonde tegen het eerste gebod. En de lijn in de schrift, de geweldige waarschuwing is, gemeente, dat vaak de zonde tegen het tweede gebod de weg opent naar de zonde tegen het eerste gebod. Eigenwillige godsdienst, zelf de dingen uitmaken, God eren op je eigen manier, leidt uiteindelijk tot klinkklare afgoderij. Jerobeam heeft de weg gebaand, want als Agab de Baals invoert, dan zegt de heilige schrijver in de boeken van de koningen, dat het erg was dat Agab wandelde in de wegen van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Maar daar en boven voerde hij de Baals in. Dus de voorbereiding was gelegd door Jerobeam. Tweede gebod. Het voerde tot afgoderij. En daarmee hebben we al een lijn aangegeven, waardoor duidelijk kan worden waarom die beeldendienst nu zo erg is. Want dat is natuurlijk toch de vraag die heel dringend wordt bij dit alles. Afgoderij, een andere God naast God. Ja, dat is gemakkelijk te begrijpen dat de Heere daar van walgt en dat de Heere daardoor diep getroffen is. Maar waarom is dat maken van beelden bij de berg Horeb, het gouden kalf, en bij Jerobeam die twee gouden kalveren in Dan en in Bethel, waarom is dat zo verkeerd? Wel, daar zijn verschillende redenen voor aan te geven. Allereerst is het zo verkeerd omdat de Heere het verboden heeft. De Heere heeft nadrukkelijk gezegd, gij zult van mij geen gesneden beeld maken. Nou, als dat niet duidelijk is, dan is niets duidelijk. En het woord van de Heere dient voor ons genoeg te zijn. Maar we kunnen er nog iets aan toevoegen. En dat is dit. Wat zit er nu achter dat maken van beelden? Waarom maakten de heidenen beelden van hun goden? Waarom maakte Israël op sommige momenten beelden van Israëls God? Wel, een beeld was iets zichtbaars. Een beeld was iets tastbaars. En vooral dit is belangrijk. Men meende dat door een beeld te maken, dat je greep kon krijgen, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, greep kon krijgen op het goddelijke. Zo dachten de heidenen. Door een God af te beelden, had men tot op zekere hoogte die God in zijn macht. En kon men die God dwingen. Kon men die God dwingen door allerlei ceremonieën rondom dat beeld uit te voeren. En kon men er naar staan, naar zoeken, dat die God ook antwoord gaf op de gebeden. Het maken van beelden, in simpele taal gezegd, is een teken dat de zondige mens God wil zetten naar zijn wensen. Zij gaan uitmaken wat die God doen moet. En u voelt het wel aan, dat is nu precies wat we bedoelen met dat woordje eigenwillige godsdienst. Wij maken uit hoe God gediend moet worden. En wij maken ook uit hoe alles in zijn werk gaat. En wij willen die God dwingen om te doen wat wij wensen. Dat zijn de gedachten die achter dat maken van beelden in heel het Oude Oosten zit. En nu gaat u iets begrijpen, hoop ik, waarom de Heere zo ernstig waarschuwt tegen dat maken van beelden. Hij wil niet afgebeeld worden, want hij is de soevereine God. Hij wil niet gedwongen worden door nietig stof, want hij is de verheven God. Hij wil niet een zichtbare godsdienst en een zichtbaar ritueel, want hij is de sprekende God. En dat betekent voor ons vandaag aan de dag een aantal ontzaglijk belangrijke lessen. Want hieruit kunnen we toch dit in elk geval wel concluderen. Dat het in het licht van het tweede gebod dus verkeerd is als wij afbeeldingen van de Heere God gaan maken. Of beelden gaan eren als God. U begrijpt, de catechismus heeft daar vooral het oog op allerlei praktijken die door de loop der eeuwen gegroeid zijn in de Romeinse kerk met name. Afbeeldingen maken van de drie eenheid, die komen in sommige Romeinse kerken voor, vooral in de zuidelijke landen. Afbeeldingen maken van Christus en daarvoor buigen. Afbeeldingen maken van Maria en daarvoor knielen. Schilderingen langs de wanden van de kerk, waar langs men in processie trekt en bij elk schilderij knielt en zijn gebeden doet. Dat is, zo heeft de kerk van de reformatie op grond van het woord gezegd, zonde tegen het tweede gebod. Want wij mogen God niet eren en niet dienen door afbeeldingen te maken en op manieren die niet aan het woord zijn ontleend. Maar u begrijpt ook dat hier in dit gebod de beslissingen vallen over de hele wijze waarop de liturgie in elkaar zit, de eredienst. De beslissingen vallen over hoe onze eredienst verloopt. De beslissingen vallen hoe wij God ook in ons persoonlijke leven thuis mogen aanroepen en aanbidden. Dat mogen we niet op ons eigen houtje inrichten. En zoals een aantal jaren geleden een heel dom boekje verscheen met de vreemde titel: stop een zoutkorrel in uw kerkdienst. Wij hebben geen zoutkorrels te stoppen in de heilige dienst van God. Wij hebben eenvoudig te luisteren naar wat God in zijn woord en in zijn wet gebiedt. En we komen daar nog op terug. Maar laat het duidelijk zijn dat dit gebod hier heel nadrukkelijk op wijst. Maar niet alleen moeten we dit betrekken op de eredienst en op de wijze waarop God in de openbare eredienst wordt aangeroepen, of in de wijze waarop wij tot God naderen in het gebed en in dankzegging, dan mag het niet tegen het woord ingaan, maar dient het in overeenstemming te zijn met wat de Heere van ons vraagt. Maar tegelijkertijd ligt hier nog het wijde veld van dat wij God ons niet op een manier mogen gaan voorstellen die tegen de Bijbel ingaat. Ja, dat is ook zoiets wat nog terug moet komen. Wat ik alleen vanavond noem. Tegenwoordig hoor je vaak, je vindt er zelfs een heleboel boekjes over als je in een willekeurige boekhandel binnenloopt, waar ze boeken rondom de Bijbel en rondom de leer van de kerk hebben, over allerlei godsbeelden. Een Rooms-Katholiek heeft zo'n godsbeeld en iemand die tot de evangelicalen behoort heeft zo'n godsbeeld en iemand die bij de moderne theologie zich thuis voelt heeft zo'n godsbeeld en de orthodoxe mensen die hebben weer een ander godsbeeld. Gemeente, dat is een uiterst gevaarlijk iets. Ik zeg niet dat er geen verschillende godsbeelden zijn die bestaan. Maar als u ze allemaal rustig naast elkaar laat bestaan, zijn we wel bezig om ernstig te zondigen tegen het tweede gebod. Want er is maar één beeld van God. En dat vindt u in het heilig getuigenis wat de Heere ons heeft toevertrouwd. En wij mogen geen beelden en opvattingen gaan koesteren of gaan nastreven of najagen die tegen het woord van de Heere indruisen of wezenlijk tekort doen aan wat de Heere in zijn woord over zichzelf zegt. En dat snijdt heel diep. Want de mens die misschien nu niet zoveel uiterlijk zichtbare beelden, schilderingen van God maakt, de mens van de 20e eeuw heeft allerlei opvattingen en ideeën en beelden van God. Die zoekt een godsdienst die naar zijn vlees is en die hem aanstaat. En dat onverwoestbare, onuitroeibare streven zit in ons aller hart. Wij kunnen zelfs bij de gereformeerde belijdenis leven. En die gereformeerde belijdenis ook nog lief hebben. En toch in onze gedachten een opvatting hebben over een God die in strijd is met woord en belijdenis. Wij moeten daarom steeds onze gedachten en onze opvattingen toetsen aan het heilig woord van God. Want als u met een verkeerd beeld van God en een verkeerde opvatting van de weg der zaligheid en een oppervlakkig redeneren over hoe een mens tot God kan komen, voortleeft. U komt ermee om. Want alleen de ware God kan u redden. Niet een beeld. Niet een opvatting. Hoe serieus u het ook bedoelt. Beeldendienst zult gij u wachten. Dat geldt ook hier. En waarom is dat nou zo erg? Die beeldendienst. Waarom wordt er nou zo tegen gewaarschuwd? Dat wij God uiterlijk in de publieke eredienst, in de dienst des woords en der gebeden, op allerlei manieren zouden eren en dienen. En waarom wordt er ook zo gewaarschuwd tegen verkeerde denkbeelden, tegen verkeerde visies op God? Wel, daar moet ik twee dingen over zeggen. Omdat het Gods eer tekort doet en omdat het dodelijk gevaarlijk is voor ons persoonlijk leven. Eerst iets, het doet Gods eer tekort. Wie van God beelden gaat maken die uit zijn eigen gedachten opkomen. Of wie, net zoals Jerobeam en het volk van Israël in de dagen van de woestijnreis, beelden ging maken als het gouden kalf, doet God tekort. Want God heeft in zijn woord gezegd en het in de wet van Mozes laten horen. We hebben het nog weer eens gelezen uit Deuteronomium 4. dat hij veel te groot is om zich in zichtbare gedaante te openbaren. God zou dat kunnen. En in Christus Jezus is het woord vlees geworden. Maar God laat zich daarom niet afbeelden, omdat hij ver verheven is boven al het menselijke en boven al het aardse. En daarom is het maken van afbeeldingen en het hebben van onschriftuurlijke opvattingen over God een ernstig tekort doen aan zijn verhevenheid. Er is nog een ander aspect. Wie beelden van God maakt, doet tekort aan het soevereine van God. Kijk, ik heb net proberen uit te leggen dat met het maken van beelden probeerde men God als het ware gevangen te houden. Zo heeft Israël dat geprobeerd wel eens met de gouden ark. U kent die geschiedenis dat de ark in de dagen van Eli meegenomen werd, het leger van Israël in. Want ze dachten, dan kunnen we God dwingen om aan onze kant te strijden, want hij zal de ark niet in de handen van de vijanden laten vallen. Dat was ook zonde tegen het tweede gebod. Men gebruikte de ark net zoals men een beeld, een gouden kalf gebruikt zou hebben. God dwingen. Maar God laat zich niet dwingen. Want hij is de soevereine. God laat zich niet dwingen in onze menselijke opvattingen en beelden en in onze menselijke gedachtegangen. Hij is de soevereine God die doet wat hem behaagt. En om nog iets te zeggen. Beelden maken, onze eigen opvattingen koesteren, dat is niet alleen maar zonde tegen de majesteit van God en zonde tegen de soevereiniteit van God. Het is ook zonde tegen de openbaring van God. Want God heeft zich niet geopenbaard in een zichtbare gestalte. God heeft zich niet geopenbaard in uiterlijke tekenen en vormen. Maar God heeft zich geopenbaard in zijn heilig woord. Mozes zegt hier, toen God zich openbaarde, zagen we geen beeld of geen gelijkenis. Maar hoorden we alleen de stem. Het woord van de levende God. En lieve gemeente, daarom zullen we aan het woord van God genoeg hebben. En alle vormen van beeldendienst, oud of nieuw, waar de mens het zoekt in vormen en buitennissigheden en gedachten en opvattingen, dat is zonde tegen het woord. Het woord, zei Luther, dat zult gelaten staan. En Kolbrugge heeft het zo krachtig gezegd. Aan het woord van God zult gij genoeg hebben. En daar heeft een arme zondaar die voor God leert buigen en God oprecht leert zoeken ook genoeg aan. Geen beelden, maar alleen de stem. Soms heel eerbiedig en heel ootmoedig, Heere, spreek slechts één woord. Ja, dan heb je toch die stem nodig, niet? Dat woord toegepast aan je eigen hart. Dan kun je toch in je strijd en in je schuld en in de diepste nood van je leven niet zalig worden met een mooi liturgietje. Of met een mooie ceremonie. Dat is zo hol en zo leeg als de beeldendienst maar zijn kan. Maar dan gaat het om God spreken door zijn woord en geest. Dan gaat het erom, aan het woord zult gij genoeg hebben. Dat is het diepste. En dan komen we ook aan de andere kant. Niet alleen wordt er zo geweldig gewaarschuwd tegen die beeldendienst, omdat het God onteert. Zijn majesteit en zijn soevereiniteit en zijn woord onteert. Maar het is ook een dodelijk gevaar voor ons en vooral voor het volk van het verbond, voor Israël in het Oude Testament en voor ons als de Nieuwtestamentische kerk. Want u moet het tweede gebod nog maar eens een keer helemaal lezen. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, enzovoort. Gij zult u voor hen niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dat is aan het derde en aan het vierde geslacht, dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Waarom zou die dreiging zo vol ernst nu juist bij dit gebod staan? En wat betekent die dreiging? U kunt zeggen, daar heb ik wel meer over nagedacht. Dat is toch eigenlijk niet eerlijk dat de Heere de zonde van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Dat de kinderen en de kleinkinderen en zelfs de achterkleinkinderen gestraft worden voor de zonde van de vader. Hoe kan dat? Is dat wel recht? Kijk gemeente, u moet goed de dingen vanuit de schrift blijven zien. In de Bijbel staat heel nadrukkelijk, u kunt het thuis nalezen, Ezechiël 18. Als in de tijd van grote geestelijke verwarring en verduistering het volk klaagt dat de kinderen gestraft worden om de zonde van de vader. Ze hebben daar een spreekwoord van gemaakt. De vader hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stom geworden. Zo zegt Israël, wij worden gestraft vanwege de zonde van de vader. Dan zegt de Heere heel duidelijk, nee, nee, een kind wordt niet gestraft vanwege de zonde van de vader. Want een ieder zal om zijn ongerechtigheid sterven. Onthoudt u dat goed. Wij zijn allen persoonlijk verantwoordelijk voor hoe wij leven. En wij worden niet gestraft om de zonden die onze voorvaderen bedreven hebben. Net zo min als de genade die onze voorvaderen misschien bezeten hebben, erfgoed zal zijn. Persoonlijk. Maar wat betekent die dreiging in het tweede gebod dan? Dit. Dat wanneer de vaderen zondigen, en vooral op dit terrein, terrein van het tweede gebod, dat dat tot in verre geslachten zijn gevolgen heeft. Als u uw kinderen en achterkleinkinderen onder een valse leer wil brengen, of tot heidenen wilt maken, dan moet u het maar niet te nauw nemen met het tweede gebod. Want wie het niet te nauw neemt met het tweede gebod, die zondigt niet alleen voor zichzelf, maar hij stuurt zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, het verkeerde pad op. Dat was de diepe gloed van de ernst van Jerobeam's zonde. Die Israël zondige deed. Jerobeam heeft de weg naar de afgoderij geopend, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk en ook voor zijn nageslacht. En de gevolgen van de zonde van die koning, ze zijn tot in verre geslachten merkbaar geweest. En hoe zien we het niet rondom ons heen, gemeente? Juist in onze tijd van kerkverlating, en waarin mensen de hand gaan lichten met de zuivere Bijbelse leer. En zeg, het hoeft allemaal niet zo zwaar. Het kan allemaal wel wat makkelijker. Wat ziet u gebeuren? De zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Een van de ergste zonden in onze Nederlandse samenleving. Nee. Abortus, euthanasie, al die dingen, ook erg. Ontzaggelijk. Maar een van de ergste zonden in onze Nederlandse kerkelijke samenleving is de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. We hebben onszelf beelden gemaakt. Kerkelijke beelden. Kerkelijke standpunten. Het een nog mooier dan het ander. En we vereten en verbijten elkaar. Of kerkelijke standpunten. Breed, mild, ecumeens. En we glimlachen wat om die wat achterlijke mensen. Maar wie heeft genoeg aan de stem? Voelt u? Wie zoekt het bij de sprekende God? Wie buigt onvoorwaardelijk? Wie verwacht het alleen van de levende? Ach, we zeggen, we leven in donkere tijden. Ik zal het niet ontkennen. We zeggen, er is zoveel verval. Ik zal het niet ontkennen. We zeggen, er is zoveel kerkverlating. Inderdaad. Maar zien we de oorzaken wel? Eén van de oorzaken, en ik ben er diep van overtuigd, een van de hoofdoorzaken is dat wij zelf zo onze beelden hebben. En dat één ding nodig is. Een goddelijke beeldenstorm van den hemel. Waarin alle beelden van mensen omver gaan. Alle dierbare theologieën. Die niet op het woord gegrond zijn. Alle dierbare gedachten. Die wij zo lief koesteren. En waarin we weer oog krijgen voor de majesteit van God. Voor onze grote schuld. En voor de noodzaak van die ene Jezus Christus. De enige steenrots der behouden. En God geven dat die beeldenstorm er komen mag. Want dan is het niet erg als je al die verkeerde beelden en al die dwaasheden en al die fluisterstemmen en al die gedachtenspinsels verliezen mag. Want wie voor God leert buigen, die gaat zijn beelden verliezen, die wordt een arme zondaar. En die krijgt Christus nodig. En die krijgt het woord van Christus nodig. En dan moet u hier goed op letten. Dat dat nu precies het geheim is. Waar het onderwijs op het over het tweede gebod altijd weer op uitloopt. Het woord van Johannes. Niemand heeft ooit God gezien. Mozes zegt het hier ook, niemand heeft God gezien, geen gelijkenis. Maar de enige geboren zoon van de Vader, die heeft hem ons verklaard. Die. En deze Jezus heeft in zijn woord duidelijk laten zien wat de weg der zaligheid is. Een weg waarin een zondaar vernederd wordt. Maar waarin arme zondaren uit vrije genade worden opgezocht. En de heilstem van God mogen horen. En waarin de Heere tot hun hart spreekt. Waarin hij het zegt dat hij hun zonden wil uitdelgen. Dat hij zich over hen wil ontfermen. Die stem. Die enig geboren zoon van de Vader. Die hebben we nodig. En gemeente, als we dan zo de lessen van dat tweede gebod, die we vanavond hoorden, op ons laten inwerken. Dan is er heel wat, wat ons aanklaagt. Wat ons vernedert. Maar het wil ons drijven, dat getuigenis van de schriften naar die ene bron van zaligheid. Naar Jezus Christus. Ach, laten we ons niet op de been houden met wat ideeën, met wat meningen. Maar rust niet voordat u het weten mag door het geloof. In hem geborgen te zijn. Want niemand heeft God gezien. Maar wie in Christus Jezus blikken mag, die ontmoet God. En Christus gaat door zijn geest verklaren wie God is. Hebt u deze zaligmaker nodig? Nee, dan hebt u eigenlijk niet zoveel behoefte meer aan beelden en aan ideeën. Dan zegt u met Kolbrugge, snijd maar diep in mijn vlees. Al die beelden weg, een hele beeldenstorm. Maar geef me deze Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Nee, wie deze, het beeld van God, mag vinden, die vindt het leven. En deze Jezus laat zijn stem horen, elke keer opnieuw als het woord verkondigd wordt. En hij nodigt. En hij roept. Dwaze mensen, met je krukken van beelden, met je godsdienstige eigen werken, met je eigen kostbare gedachten, verlies het nu eens. En kom tot mij, alle die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. Als je daar iets van gaat zien, dan ga je zeggen, nee, geen beelden, geen gedachten, maar een levende Heer. Hij is het. En ik zal zijn naam eren en aanbidden. Wat een zegen. Als je God om zijn genade, om zijn eigen woord, zo kennen mag. En zo aanbidden mag. Als de eeuwige koning. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u en wij bidden, wil u deze woorden die gesproken zijn zelf zegenen. Wat kunnen we een beelden hebben, heren? Wat kunnen we een waandenkbeelden hebben ook? Ons hart is een fabriek van beelden. We denken er steeds weer nieuwe op. Maar heren, verlos ons ervan, althans verlos ons ervan dat we onze zaligheid bij onszelf zouden zoeken en bij onze gedachten zouden zoeken en bij onze indrukken of gevoelens zouden zoeken. Maar wil u geven dat we voor u al onze beelden kwijt mogen raken en als een arme zondaar nu niets anders wensen dan het woord en dan de koning van het woord, Jezus Christus en die gekruisigd. O Heere, laat dat de boodschap zijn die meegaat, dat we thuis onze knieën buigen en smeken, Heere, spreek gij tot mijn ziel, onderwijs me. Laat me niet leunen op beelden van mezelf, maar wil u, Christus Jezus, verheerlijken aan mijn hart. En dat ik als een arme zondaar hem mag leren kennen, want dat is het leven. En alleen in hem leer ik u kennen. Niet door beelden, nog door gedachten. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn van de prediking. Ga met ons deze week door. Help en sterk ons bij alle arbeid. Wil ook de ambtelijke arbeid zegenen. En wil u geven dat uw woord zijn loop mag hebben tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. We vragen het om Jezus wil. Uw naam dankend, uit genade. Amen. Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.